ten steeds.
Sport met Nando Boers.
Ja, het was niet alleen een weekend met paaswandelingen, eieren en dat soort zaken. Maar ook een weekend vol mooie sportmomenten. In Zwolle zijn ze nog aan het nagenieten. En hoe? En daarom ook deze paasmaandag de gast sportjournalist Nando Boers. Trouw, andere tijden sport en ons natuurlijk. Goedemiddag, Nando.
Goedemiddag.
Topweekend voor jou als sportliefhebber, mogen we dat zeggen?
Ja, ik vond het wel een mooi weekend met een behoorlijke verrassingen erin. Zullen we daarmee beginnen?
Ja.
Ja, met PEC. PEC Zwolle heet het nu. Ja, ik geloof dat het al de hele dag over gaat, maar waarom ook niet? Ja. Het was zo verrassend dat ik niet eens aan het kijken was.
Ik heb het ook niet gezien. Ik lag lekker aan het strand. Maar nee, ik heb het wel gehoord na afloop. Het moet een ongelofelijke afstraffing zijn geweest. Hè?
Ja, ik heb de samenvatting gezien. Ik was bij de Amsterdam Gold Race. Dat is 2 uur rijden vanaf Amsterdam. Dus dat hebben we voor een deel op de radio gehoord. Wat ook natuurlijk fantastisch is op de radio. Maar ja, als je dan die beelden ziet, dan denk je, wat is hier in godsnaam gebeurd? En ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Ik denk dat er heel veel mensen al wel een idee hebben over wat er allemaal precies gebeurd is in die wedstrijd. Maar dit zijn volgens mij de mysterieuze krachten in de sport. Wat ik begreep is dat degene die het mooiste doelpunt van de dag maakte ook de slechtste speler van het veld was, namelijk Van Rijn.
Oh, Ricardo Van Rijn.
Ja, en... Maar ja, goed, uiteindelijk is het wat ik het mooiste vind, wat we net hoorden ook, is de verbazing is er nog steeds niet minder om in Zwolle. Die staan echt onder die paperbus, heet dat geloof ik daar.
Ja, zeker 5-1. Elkaar... 2-1'tje had je nog op elkaar. 5-1 toch niet? Nee, 5-1 tegen Ajax.
Nee, precies.
Kun jij je verplaatsen in wat is er gebeurd? Kun jij je verplaatsen wat er dan gebeurt met zo'n ploeg? Eerst staan ze met 1-0-8, je hebt dat rare vuurwerk. En dan gebeurt er wat?
Ja, nou ja...
Stort de ene helft in, zeg maar, stort Ajax in?
Nee, ik heb daar geen ik denk dat je... Ja, misschien heb je het zelf wel eens een keer als je aan het werk... Ik zit nu even hard na te denken. Als je aan het werk bent en dat dingen opeens vanzelf gaan... goed geconcentreerd, niet hoeven nadenken bij wat je doet. En ik denk dat daar zit een mooie taak voor de sportjournalisten in... of journalisten in het algemeen... om eens uit te zoeken van hoe hebben die spelers... die 11 die daar op het veld hebben gestaan... of die 13, ik weet niet precies hoeveel er nog wissels zijn geweest uit mijn hoofd... Nou, hoe hebben zij die wedstrijd beleefd? Daar zit ergens, daar zou iets in moeten zitten van zo hebben we het gedaan.
Ja,
maar gewoon de bal naar voren spelen, dat je dan met 5-1 van Ajax wint, dat gebeurt zelfs met Barcelona niet eens.
Nee, wat mij verrast is waarom Ajax altijd zo wisselvallig is dit seizoen. De ene keer speelt ze 2 wedstrijden fantastisch, dat is werkelijk poep wat ze spelen, is niks meer.
Nee, volgens mij komt dat omdat ze hele jonge spelers hebben.
Ja, maar bijvoorbeeld Pauls heeft vorige week fantastisch gespeeld. Daar halen ze hem nu uit bij die finale. Maar wat doe je zelf aan? Je vraagt
of gewoon niet goed genoeg. Dus dan ben je wisselvallig. Ja. Kijk, de hele goeie, volgens mij in welke tak van sport of in welk vakgebied ook, die zijn altijd goed. Ja. En wat mindere, die zijn af en toe goed. En hele slechte zijn nooit goed.
En speelt dan ook nog, natuurlijk, dat vuurwerkincident speelt ook mee. Ook in de psychologie. Zeer waarschijnlijk.
Ja, maar daar weet ik echt. Ik bedoel, Ajax stond met 1-0 voor. Mm-hmm. PEC die gaat dan van het veld af. We staan met 1-0 achter. Moeten ze nog een half uur wachten. Hoe ga je dat in godsnaam in je voordeel ombuigen? Ik denk dat ze ook zonder die vuurwerk wel gewonnen hadden. Dat denk ik dan.
En de Kuip, doet dat nog iets? Dat Ajax mensen weer in de Kuip zitten?
Voor wie zou dat moeten hebben?
Ik denk dat er toch
dat er zolang geen supporters van Ajax in de Kuip geweest zijn.
Een stadion is. Een stadion is waar Ajax toch een beetje een angstkerk naar heeft.
Ja, maar dan zou het stadion de reden moeten zijn dat Ajax slecht heeft gespeeld.
Nee, dat zal niet. Maar het zal het alles bij elkaar zijn. Werkt er nog schaduw vooruit voor volgende week, voor de kampioenswedstrijd? Dit soort tikken in je hoofd?
Bij Heracles.
Nou, ik denk als ik bij Ajax zou voetballen, dan zou ik, ze moeten geloof ik tegen Heracles, dan zou ik zorgen dat ik daar met 6-1 win. En dan nog even omkijken, zeg, waar ging het ook weer over? Het ging toch om het landskampioenschap, dat was toch de belangrijkste of niet? En dan naar het WK.
Nou goed, hoe dan ook. In Zwolle is het feest. Daar gaan we nog heel veel over zien.
Zwolle speelt dit seizoen tegen AC Milan, hè?
Ja, dat hoop ik.
Zou wel leuk zijn.
Oké, maar jij was, Nando, gisteren dus bij de Amstel Gold Race.
Ja,
hoe heb je die beleefd?
Ja. Nou, leuk. Vooral de laatste 15 kilometer. Dus dat houdt ook in dat je 240 kilometer hebt zitten kijken naar een wedstrijd waarvan je dacht, wanneer begint het ding eigenlijk?
Ja, maar dat is inherent aan de wielerliefhebber, dat hij af en toe heel lang moet zitten en wachten tot het echt leuk wordt.
En dat vinden wij ook leuk. Mm-hmm. Ik schaar me toch ook onder de wielerliefhebber. Zit ook een soort masochistische aard heb je dan blijkbaar om gewoon lang uit te willen gaan kijken. Ik zat natuurlijk niet lang uit. Ik zat gewoon op een stoeltje, plastic stoeltje te kijken. Maar me wel af te vragen, god, hoe komt het toch dat het zo lang duurt? Uiteindelijk weten we altijd dat die laatste 15 kilometer wordt toch spannend. Maar goed, dat duurt dan even uit mijn hoofd. Laten we zeggen, het duurt een kwartier.
Maar daarvoor gebeurt er toch ook al wat leidt ja, tot die laatste 15 kilometer?
Je voelt al, dit is een groepje vooruit. Die zitten zeg maar binnen het bereik van van de werphengel. En dan is het een kwestie van wachten. En dan gaan ze langzaam, dus nog 40 kilometer, 4 minuten, 30 kilometer, 3 minuten. Weet je, dus je weet gewoon, oké, dus langzaam wordt die club binnengehengeld. En dan gaat het pas beginnen. Ja, en je wil natuurlijk eigenlijk dat het eerder losgaat. Nou ja, en ik heb wel zitten nadenken over hoe zou dat dan moeten. En volgens mij moet je gewoon die... Ik weet dat de koersdirecteur Leo van Vliet het helemaal niks vindt wat ik nu ga zeggen. Dat zei hij namelijk gisteravond ook, toen we langs het parcours stonden. Korter de koers, meer ploegen met minder renners. En dan krijg je... dan zeggen de oude wielrenners zeggen altijd, ja, dat blijft altijd hetzelfde. En ik zeg dan gewoon, dat wil ik dan nog wel eens zien. Maar waarschijnlijk gaat het natuurlijk nooit gebeuren.
Want wat zou je daarmee winnen?
Nou, dan wordt de controle over die wedstrijd kleiner. Dus nu zijn de ploegen die kunnen dat, dat groepje aanvallers weg laten rijden. En zeggen, oké, we houden ze op die afstand. Maar ja, als je niet genoeg mensen hebt, dan kun je...
Dan kun je ze niet controleren.
Nee. En dus gaan die mensen denken, of die renners denken, die geen kans. Die denken, ja, maar als ik nou 40 kilometer van tevoren ga, misschien lukt het me dan wel. En dan wordt het interessant. Nu denkt iedereen, ja, het lukt toch niet. Dus ik wacht tot de laatste Kouberg en dan draai ik de schuif open en dan ben ik.
En dat was in dit geval Philippe Gilbert.
Ja.
De Nederlanders, ja, beste Nederlander dan Bauke Mollema, 7e plek. En al die Dumoulins en zo, waar we over hoorden.
Waar waren die wijzen? Ja. Nou, die deden het eigenlijk.
Ja,
ze waren erbij en ze kwamen over de finish. En eigenlijk deden ze het best wel goed. Alleen wat je wel vaak ziet in sport, vind ik, en dat zagen we dus ook hier, is dan als het moment dichterbij komt dat die wedstrijd gaat beginnen, dan worden de verwachtingen wat hoger. En eigenlijk op niks gebaseerd. Dus opeens denken we dat Wout Poels een klassieker kan winnen, terwijl hij nog nooit heeft laten zien dat hij een klassieker heeft kunnen winnen, in mijn ogen. Maar daar gaan we dan toch mee.
Ja.
En dan horen we hem niet. En dan is zijn naam bijna niet. Of dan wordt Tom Dumoulin, top 20, geloof ik. En dan is dat eigenlijk ook wel teleurstellend. En dan denk ik, ja, maar ze zijn er nog niet. Dus het is
onze schuld dat wij de verwachtingen zo hoog gespannen.
Nou ja, je moet het in ieder geval niet van de jongens laten zeggen van, wat hebben jullie slecht gereden? Tom Jelte Slachter ook. Kijk, als je terugleest in de kranten, zegt hij eigenlijk zelf, ja, mijn ploegbaas zegt wel dat ik kans heb om te gaan winnen. Maar eigenlijk, ja, een koers van 200 kilometer is wat anders dan 250 kilometer. En wie heeft er dan gelijk? Tom Jelte Slachter, want daar komt er gewoon niet aan. En natuurlijk is hij teleurgesteld. Maar hadden we nou echt verwacht, en hadden we nou 4 maanden geleden ook gedacht, ja, die gaat hem winnen? Nee, dat hadden we ook niet verwacht. En dan krijg je toch weer diezelfde namen. Soms is sport ook heel eenvoudig, wat dat betreft.
Ja, maar ja, toch wel jammer dat bijvoorbeeld Nicky Terpstra dan niet meedeed. Dat we daar nog hadden.
Ja. Nee, maar ja, die doet al jaren niet mee. Volgens mij aan de Amstel Gold Race. Maar we hebben hem wel door de vaart kunnen zien gaan, toch?
Ja, zo is het. Goed. Verder nog iets?
Ja, ik wou toch nog even stilstaan bij de dood van Ruben Carter, de bokser.
De Hurricane.
Je kunt er aan voorbij gaan en denk, ja, iedereen sterft. En deze man stierf aan prostaatkanker in Toronto zondag. Maar hij was de man die 19 jaar vast heeft gezeten voor een moord die hij nooit gepleegd heeft op twee mannen en een vrouw. Carter was natuurlijk donker. De slachtoffers waren wit. We spreken het jaar 1966. Wat mij fascineert aan zijn leven is dat hij zo waardig die straf heeft ondergaan. En gezegd heeft, ik ga me niet committeren aan het gevangenisleven. Dus ik, het mooiste voorbeeld vond ik, ik hoef niet gelucht te worden, want ik ben geen gevangene.
Ja, ongelooflijk.
De hurricane.
Ja. Het is in ieder geval een aanleiding om die verhalen nog eens te lezen en daar ook weer van te genieten.
Ja, dat vind ik het mooie van sport. Ik bedoel, het mooie van sport wordt op het moment dat het eigenlijk gewoon het sport overstijgt. En uit het stadion komt of uit de ring komt in ieder geval. En dat je denkt, ja, daar... Maar goed, er zijn natuurlijk zat ook kunstenaars die dit ook meemaken. En zangers en weet ik wat. Maar dit is een bokser. We hebben het over sport.
Ja.
En Ruben Carter is er niet meer. Maar we hebben nog wel de muziek.
Goed. Daar komen we waarschijnlijk later nog wel naartoe.
Wie weet.
Het is ook al veel gedraaid van het weekend. Ja, precies. Dankjewel, Nando. En tot volgende week.
Ja,
merci.
Zometeen gaat het over deze vrouw. Maria Magdalena, een goede vriendin. Een enthousiaste leerling van Jezus. Een vrouw van lichte zeden. Misschien, we gaan het horen.
Dit is Radio 1.
NOS-journaal Dorald Megens.
Na raketbeschietingen door de Palestijnen vanochtend op Israël heeft het Israëlische leger op de Gazastrook trainingskampen van Hamas bestookt. Twee Palestijnen zijn daarbij gewond geraakt. Het was voor het eerst in meer dan een maand dat er aanvallen over en weer waren. Tussen Israël en Hamas geldt sinds eind 2012 een bestand. In Zuid-Soedan hebben rebellen honderden mensen vermoord. Het zijn inwoners van Bentiu, een oliestad in het zuiden van het land. Volgens de medewerkers van de VN-missie in Zuid-Soedan zijn ze vermoord vanwege hun etnische afkomst. Slagpartij in onder meer een ziekenhuis en een moskee was vorige week. In Zwolle zijn de feestelijkheden in volle gang rond de huldiging van PEC Zwolle. De voetbalploeg won gisteren voor het eerst in haar geschiedenis de KNVB-beker door Ajax met 5-1 te verslaan. De spelers maken nu een rondvaart door de stad en over een half uurtje verschijnen ze op het podium in Park de Wezenlanden. En tennisser Igor Seisling is op het ATP-toernooi in Barcelona in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Colombiaan Santiago Giraldo. Het is het 4e toernooi op rij waar Seisling al na de eerste ronde eruit ligt. En dat zijn de hoofdpunten.
Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden.
Suzanne, er staat bij elkaar zo'n 50 kilometer file. Vertraging op de A1 richting Amsterdam bij Amersfoort. Verder op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Duiven 6 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Reewijk 9 kilometer. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar bij Bergen 5 kilometer. De N50 Emmeloord richting Zwolle bij Kampen 6 kilometer. En ook drukte vanuit Zeeland. Onder meer op de N57 Brouwersdam richting Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goede Reden 8 kilometer.
Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman.
En Ernst Daniël Smit. Ernst Daniël, we gaan het over Jezus hebben zometeen. Met cultuurfilosoof Bram Moerland. Of eigenlijk ook over Maria Magdalena. Van alles en nog wat. Ja, dat is goed, zegt meneer Moerland. Ernst Daniël, jij hebt ook series gemaakt over God in Nederland. Bijvoorbeeld.
Ja, God in de Lage Landen voor de EO. Hoe het christendom naar Nederland kwam. Hoe het ons gevormd heeft. Ik ben niet zo ver tot het begin van het christendom ben gekomen. Daar ben ik nog niet bij gekomen. Maar we zijn natuurlijk in een christelijke staat opgegroeid in Nederland. We hebben allemaal het christelijke erfgoed meegenomen. Dus het zit allemaal wel een beetje in ons, ook al willen we het niet herkennen. En ook al heb ik daar zelf niet zo heel erg veel mee, moet ik zeggen.
Maar de laatste dagen heb jij ook wel met de passies en alles.
De figuur Jezus blijft enorm spreken tot je echt absoluut. En wat ik wel gemerkt heb in mijn serie van de Lage Landen is dat ik merk dat het instituut wat zich verbonden heeft aan het verbreiden van het woord Gods niet altijd even kosher is geweest en alles. En dat heeft me soms wel erg verbaasd en ook aan het wankelen gebracht, moet ik zeggen. En dus ik ben heel benieuwd naar wat er nou waar is van de stelling dat Jezus getrouwd zou hebben kunnen zijn met Maria Magdalena. We zijn inmiddels zover dat ze herroepen is als een dame van lichte zeden. Daar zijn we vanaf, van die onzin.
Ja. Maar ja, er zou een nieuw bewijs voor zijn. Ja. Hè? Den Brown had het in de Da Vinci-code. Maar er is nu dus een papieren snipper gevonden.
Karen King, hè?
Ja. Dat daarop staat dat Jezus was getrouwd. En dat is volgens wetenschappers authentiek. Zowel de papieren als de inkt zijn te dateren in de 4e eeuw na Christus.
Het Vaticaan ziet dat helemaal niet zitten. Hè?
Nee, maar dat is misschien wel verklaarbaar, meneer Moerland. Cultuurfilosoof,
kijk, stel dat
fijn dat u er bent.
Was, en een vrouw had gehad en het gewoon had gedaan. Hè? Wat blijft er dan nog over van het celibaat van die Rooms-Katholieke priesters? Dat is dus een hele nijpende vraag. Dus het betekent wel wat, die vraag. Het is niet zomaar iets leuks, maar het is een vraag waarvan het antwoord gevolgen heeft voor de rol van de priester die geacht wordt celibatair te leven, omdat hij anders niet kan schouwen in de geestelijke werkelijkheid.
Ja, hoe lang gaat die vraag al rond eigenlijk?
Nou, je noemde zelf net dat boek van Dan Brown. En het is heel erg leuk dat verhalen hoeven niet waar te zijn om toch betekenisvol te wezen. En in dat boek van Dan Brown, de Da Vinci Code, daar speelt ene Maria Magdalena de rol van de vrouw van Jezus. En dat heeft enorm veel vrouwen aangetrokken als idee. Het lijkt wel alsof het een soort van rehabilitatie was van de rol van de vrouw. Want die vrouw is door de Rooms-Katholieke Kerk met name natuurlijk altijd in het verdomhoekje geplaatst. En ineens kwam daar een heel ander beeld tevoorschijn. Dus het is heel opmerkelijk dat die rol van Maria Magdalena in een fictief verhaal van Dan Brown toch zoveel impact heeft gehad.
Hoe merk je die impact?
Nou, omdat er heel veel over gesproken werd. Ik hou mezelf intensief bezig met de begintijd van het christendom. Dat vind ik een heel interessant onderwerp als filosoof. En dan geef ik lezingen. En er komen daar steeds vragen over Maria Magdalena. Dus het leeft als idee. Het is kennelijk niet alleen voor die Rooms-Katholieke priesters, maar het is ook voor vrouwen een hele wezenlijke vraag.
Nou, misschien voor mannen ook wel. Want als u zegt dat het celibaat wankelt met die hele vraag...
Nou ja, voor mij is dat celibaat geen probleem.
Nee,
maar voor
rooms-katholieke
priesters en voor het instituut...
Mannen die eventueel priester zouden willen worden?
Ja, daar is ook een hele heikele vraag. Ja. Mm-hmm. Ja.
Even over Maria Magdalena. Denkt u dat zij inderdaad zijn vrouw was?
Ik, dat weten we niet. Nee. Dat weten we absoluut
dat
niet
bewijst
zeker.
Dit ook niet.
Maar het is wel heel erg duidelijk dat Maria Magdalena... in de begintijd van het christendom een belangrijke volgeling van Jezus was. Daarover bestaat wat mij betreft geen enkele
twijfel.
Kunt u
haar schetsen?
Nou, ze wordt wel in hele oude teksten de apostel der apostelen genoemd. Apostelen apostolorum. En dat is een erenaam. En er is ook een evangelie aan haar toegeschreven. Het evangelie van Maria Magdalena. Dat is niet van Maria Magdalena, want dat is pas halverwege de tweede eeuw geschreven. Maar dat je zo'n tekst toeschrijft aan iemand die leerling is geweest van Jezus... betekent dat ze van halverwege de tweede eeuw nog als een belangrijk persoon werd gezien. Want er zijn ook brieven toegeschreven aan Paulus die Paulus nooit geschreven heeft. Want dan hoop je daarmee als schrijver de waarde te verheffen... Maar Maria Magdalena was in de begintijd van het christendom... dus zeker nog tot halverwege die tweede eeuw... een belangrijke figuur die waarschijnlijk ook wel... aan het laatste avondmaal naast Jezus heeft gezeten.
Was zij de enige vrouw die zo dicht bij Jezus is geweest?
Nee, in de evangelie worden meerdere vrouwen genoemd... die een belangrijke rol speelden. Salome bijvoorbeeld. Ja. Dus juist uit de evangelie in het Nieuwe Testament... kun je afleiden dat vrouwen... een belangrijke rol speelde in de omgeving van Jezus.
Het was met name Petrus die zich verzet heeft tegen haar.
Later komen er allerlei teksten tevoorschijn. En dat is dan ook pas eind tweede eeuw... Uh-huh. Waarin Petrus de rol krijgt van de vrouw vijandige. Uh-huh. Dus in een aantal overgeleverde teksten is hij degene die zegt van... Jezus, stuur Maria weg, want ze is het leven niet waardig.
Ja, dat is letterlijk dat soort teksten.
Ja, letterlijk dat soort teksten. Maar dan zitten we aan het eind van de tweede eeuw.
Maar Maria zegt in haar evangelie, wat daarna toegeschreven is... dat Petrus haar erkent als degene die dicht bij de Heer heeft gezeten.
Nee, Jezus, nee, Petrus niet. Nee,
nee, dat zegt zij.
Zij zelf. Ja, maar ze heeft dat niet geschreven. Dus okay. Dat evangelie van Maria Magdalena is niet van Maria Magdalena.
Maar de andere apostelen, de andere evangelie zijn...
Ik moet jullie even onderbreken, we moeten naar Jolanda van der Velde. Okay. Dus een spookrijder, Jolanda.
Een spookrijder op de N242, de weg Middenmeer-Alkmaar. Die komt u tegemoet tussen Heer Hugo Waard en Boekelaarmeer. Ik herhaal nog een keertje. Op de N242, Middenmeer-Alkmaar, komt u tussen Heer Hugo Waard en Boekelaarmeer een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen.
Ernst Daniel Smit en ik praten met Bram Moerland, cultuurfilosoof... over de rol van Maria Magdalena. We begonnen ermee, was zij nou met Jezus getrouwd? Of wat voor relatie hadden? In de Amerikaanse musical Jesus Christ Superstar... werd er in ieder geval niet getwijfeld of Jezus een vriendin had. Even luisteren. I don't know how to lie. What to do, how to move him, I've been changed, yes, really changed, in these past few days when I've seen myself, I seem like someone else. I don't know how to love him. Heb jij ooit nog eens zo'n Jesus Christ-achtig iets?
Nee, Jesus Christ is echt een rockmusical die later is omgezet naar een symfonisch deel.
Helemaal jouw genre. Nee.
Nou, ik vind het een prachtig werk van Lloyd Webber. Echt een prachtig werk. Geniaal bedacht, maar er zit geen rol van mij in, sorry.
De rol van Maria Magdalena, zoals die in de musical neer wordt gezet, meneer Moerland. Is dat een beetje reëel, denkt u?
Nou, het is in elk geval een nieuwe betekenis. Het past in een ontwikkeling. Want als we de ontwikkeling van de rol van de vrouw in de kerk bekijken... dan is die negatieve rol van de vrouw, die komt pas tevoorschijn aan het eind van de tweede eeuw.
Ja, want wat gebeurt er dan?
Dat is heel interessant om dat te weten. Want het christendom is van oorsprong een Joodse beweging. Ja. Jezus was een Joodse, zijn discipelen waren Joods. Het is een Joodse beweging, Palestina, uitgebreid naar Egypte. Maar dan wordt het langzamerhand populair in het Romeinse Rijk. En dat is een geweldig belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van het christendom. Maar in het Romeinse Rijk heeft de vrouw geen enkele rol van betekenis. Die heeft zelfs geen eigen identiteit. Die heeft zelfs geen recht om in een rechtbank gehoord te worden. Dus een Romeinse vrouw die heeft geen enkele betekenis. En om het christendom aan te passen aan de Romeinse cultuur, moet de vrouw eruit. En dan komen er teksten tevoorschijn, zoals die van Petrus, waarin die zegt van Maria Magdalena moet eruit, want die is dat leven niet waardig. En dan wordt Maria Magdalena tot hoer verklaard. Dat zijn allemaal gebeurtenissen die een onderdeel zijn van het aanpassen van het christendom aan de Romeinse cultuur.
Ja, tot nu eigenlijk, hè?
Ja, tot dus Jesus Christ Superstar, tot Dan Brown. Ja. En tot dan ineens weer zo'n snippertje papier wordt gevonden, wat dan weer natuurlijk aangegrepen wordt om de rol van de vrouw in de kerk opnieuw te belichten en daar vragen bij te stellen.
Ja. Nou zei u net het evangelie van Maria Magdalena, hè, wat je ook steeds weer tegenkomt in de literatuur op allerlei andere manieren. Zei u heel pertinent, ja, maar dat heeft zij niet geschreven.
Nee, dat heeft ze niet geschreven. Nee. Dat is uit de tweede eeuw en toen was ze al lang dood.
Ja.
Maar het zegt wel iets over hoe men toen over Maria Magdalena dacht.
Ja, want dat als je een toen tekst, nog een belangrijke rol had,
als je
totdat
een tekst
die Romeinen
aan haar toeschrijft om die in waarde te doen stijgen, dan betekent dat Maria Magdalena in de herinnering van de toenmalige christenen kennelijk nog een belangrijke rol speelde.
Ja.
Dus daarom is dat best wel interessant dat evangelie aan haar is toegeschreven.
Nou had je ook nog een Thomas-evangelie.
Ja, er is ook nog een Thomas-evangelie. De ongelovige, hè?